De Rentmeester, een podcastserie van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Vandaag maken we kennis met het werk van Petra Schot, rentmeester bij Vereniging Natuurmonumenten. Mijn naam is Jan Spijkerboer, ook rentmeester. Ik zocht Petra Schot op nabij de Hocht bij Eindhoven. We zitten hier in de prachtige natuur ten zuiden van Eindhoven. Achter ons de snelweg, maar voor ons de prachtige omgeving rondom de Dommel. En ik zit naast Petra Schot. En Petra, je bent rentmeester bij de Vereniging Natuurmonumenten. Wat is eigenlijk een rentmeester?
Wat is eigenlijk een rentmeester? Ik vind dat altijd een hele lastige vraag om te beantwoorden. Omdat een rentmeester doet eigenlijk zoveel verschillende dingen. Bij natuurmonumenten hou ik me vooral bezig met de realisatie van het natuurnetwerk. En dan moet je denken aan het aankopen van gronden ten behoeve van de natuur. Om die ook in te gaan richten. En de ene keer dan zit je zelf met een agrariër om de tafel. En de andere keer verloopt dat via gebiedsprocessen of kavelruilen. Dat gaat op verschillende manieren, maar naast de natuur hebben we natuurlijk ook heel veel cultuurhistorische panden in eigendom. En die moeten ook uitgegeven worden en dat kan ook weer via erfpacht, dat kan via huurovereenkomsten, dat kan eigenlijk op verschillende manieren.
Had jij vroeger altijd al gedacht dat je rentmeester zou worden?
Nee, absoluut niet. Ik had natuurlijk wel eens van rentmeester gehoord. Dat met name een beetje uit die Engelse serie natuurlijk, series vroeger met de landgoederen en dan de rentmeester die eigenlijk de landgoederen bestierde, daar kende ik het rentmeesterschap van. Maar ik had nooit gedacht dat ik als rentmeester aan de slag zou gaan. En ik ben in die zin ook een zij-instromer. Ik werk nu eigenlijk al 10 jaar als rentmeester, waarvan 3 jaar dus bij natuurmonumenten en de jaren daarvoor heb ik als grondverwerver in feite gewerkt bij een waterschap. En daar is eigenlijk bij mij het idee ontstaan, ik wil gewoon ook richting de NVR, ik wil rentmeester worden. En voor mij is daar ook de liefde voor de natuur eigenlijk pas echt begonnen.
Je zegt NVR, wat is dat, NVR?
Ja, dat is de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters is dat.
Want rentmeesters komen ook met enige regelmaat bij elkaar, kringbijeenkomsten. Ja. In het kader van corona natuurlijk nu wat minder. Maar dan is het een grote club hier in het zuiden van Nederland. Hè? Dan zit je niet met 50 man, maar dan zit je met meer dan dat bij elkaar, toch?
Ja, dan heb je echt wel een grote ruimte nodig om bij elkaar te komen. Ik heb dat 1 keer pas mee mogen maken, omdat ik ook nog niet zo lang lid ben van de NVR. Voor de NVR moet je ook aan bepaalde kennisvereisten voldoen. En een daarvan is een hbo-opleiding die je gevolgd moet hebben. En die heb ik pas op een later moment heb ik die afgerond in 2019. Okay. Dus in 2019 ben ik ook als aspirant lid toegetreden tot de NVR. En daar wil ik natuurlijk mijn gewone lidmaatschap gaan aanvragen.
Is het nou zo dat als jij collega rentmeesters tegenkomt, is dat dan anders dan bijvoorbeeld gesprekken die je met ambtenaren van een gemeente of van een provincie voert, die geen rentmeesters zijn? Merk je dat daar verschillen in zit? Of je zeg maar collega rentmeesters ontmoet?
Nou, in die zin dat rentmeesters worden natuurlijk ook vaak ingehuurd door overheidsorganisaties. Dus in die zin, je hebt natuurlijk met de organisatie zelf te maken, maar heel vaak wordt er dus iemand ingeschakeld die hun belangen behartigt daarin. En het is wel heel erg fijn om gewoon, ik had een tijdje terug, had ik op een gegeven moment een rentmeester, die had ik al verschillende keren gewoon aan de telefoon gehad, mailcontact gehad. En op een gegeven moment zit je bij zo'n NVR-bijeenkomst in de kring. En dan krijg je er in 1 keer een beeld bij. En dan zit je gewoon met iemand te praten. En dan eigenlijk stel je eigen dan iets te laat voor. En dan denk je, verrek, die ken ik. Daar heb ik al zoveel contact mee gehad. Dat is gewoon ontzettend leuk.
Maar heb jij ook wel eens een collega rentmeester aan de andere kant van de tafel meegemaakt?
Ja.
In onderhandelingen?
Ja, die heb ik ook meegemaakt. Ja.
Is dat anders? Of zeg je van, dat is eigenlijk geen verschil?
Nou ja, elke rentmeester die heeft natuurlijk zijn eigen specialisatie, denk ik toch wel. En je hebt ook een opdrachtgever waarvoor je de belangen behartigt. En die belangen die kunnen natuurlijk wel heel erg uiteenlopen. En nou goed, dat maakt de gesprekken niet altijd even makkelijk. Maar het betekent niet dat dat vervelend is. Dat hoeft helemaal niet vervelend te zijn. Ja. dat hoort er gewoon bij. Dat, ja, weet je, we hebben allebei onze doelstellingen en onze belangen en die behartig je. Ja, en dat betekent dat het ooit wel eens een keer best wel velder op kan gaan natuurlijk. Maar dat is ook helemaal niet erg. Dat hoort erbij.
Vind je het onderhandelen moeilijk? Vind je dat een lastig om te doen? Of zeg jij van, nou, ja, ik weet waar ik naartoe wil, dus op zich vind ik dat niet ingewikkeld.
Ja, meestal weet je toch wel waar je naartoe wil en wat het je ook waard is, zeg maar. En ja, daar heb je gewoon een bepaalde grens in dat je denkt van, ja, weet je, tot hier en niet verder. En op het moment dat je geen overeenstemming bereikt, ja, dan is het wat mij betreft altijd even goede vrienden. En dan gaan we ieders weer ons wees. Kijk, alles wat wij doen is allemaal op basis van vrijwilligheid. Daar zit geen dwangmiddelen achter, dus dan houdt het op.
Als je nou merkt in de onderhandelingen, nu in deze tijd, met al die verschillende type rechten, stikstofrechten, fosfaatrechten, al die zaken die erbij komen, is het niet erg ingewikkeld? Is het niet complex?
Ja, dat maakt het heel erg complex. Dat klopt. En de druk op de landbouw is natuurlijk ook ontzettend groot. Hè? Weet je, de natuur, de infra, de woningbouw. Dat maakt het lastig. En soms ook wel onbegrijpelijk, denk ik, ook voor de mensen die het aangaat. Want het is gewoon complexe materie.
Is het dan zo dat jij ook soms denkt van, dat gaat mezelf een beetje boven de pet, ik heb daar toch weer een andere deskundige bij nodig om mij daarin te begeleiden, te steunen?
Ja, kijk, ons werk bij Natuurmonumenten is heel breed, hè? Heel allround. En je kunt niet alle kennis gewoon zelf in huis hebben. En we zijn nu bijvoorbeeld ook met een agrariër bezig die mogelijk gaat omvormen naar natuurinclusief landbouw. En die zit tegen Natura 2000 gebied van ons bij. Dus samen met de provincie is er nu zeg maar een adviesbureau ingeschakeld die een bedrijfsplan aan het opstellen is. Om te kijken van, weet je, wat betekent dat nou voor de bedrijfsvoering? En hou ik onderaan de streep dan ook nog wel een boterham over? Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk.
En als het dan toch lukt om dat rond te krijgen, zo'n transactie, dat lijkt me toch wel het meest spannende. Kom je dan blij thuis? Of hoe gaat dat dan?
Ja, wij zitten daar echt op te kijken dat dit gewoon gaat lukken, zeg maar. Dus heel veel partijen is daar iets aan gelegen dat die agrariër daar op die locatie dat die gaat omvormen. En hij is zelf ook bereid om daarover na te denken en daarin mee te gaan. Maar goed, ik wil ook een boterham eten, 's morgens en 's middags. En ja, dat willen we allemaal.
Waarom heb jij de keuze gemaakt om met mij in dit gebied een wandeling te maken en te laten zien waar jij met je werk mee bezig bent?
Nou, wij hebben hier, dit valt onder het beheergebied Kempen Midden-Limburg, het Dommeldal. En wij hebben hier een vrij grote opgave voor de realisatie van de natuur. En in 2018 heeft er ook een kavelruil plaatsgevonden. Zijn er allerlei eigendommen zijn er verschoven. We hebben daar goede agrarische grond ingebracht. We hebben daar weer natuur voor teruggekregen. En er gebeurt hier best het een en ander op dit moment. En ik heb net van de week heb ik een overeenkomst getekend. Een heel klein stukje grond, 2400 vierkante meter. Het is niet zo heel erg veel. Maar weet je, het is toch weer een stukje resultaat wat je boekt. En het zijn hier ook allemaal heel veel kleine snippers. In het verleden is er al veel gebeurd, er moet nog veel gebeuren, dus het is gewoon een intensief project.
En hoe vind je het dan om met die eigenaren het gesprek te voeren? En, want het kan zijn dat het generaties al lang in bezit is van die familie of van die persoon, en dat hij dat los moet laten.
Nou ja, moeten is natuurlijk dwang, hè? Wij hebben geen dwang.
Nee.
Dus alles is op basis van vrijwilligheid. Er zitten hier boeren die echt nog wel een tijdje vooruit willen en zoiets hebben van, nou, ik ga niks meer inleveren, dat klopt. Maar er zitten ook mensen die hier met kleine perceeltjes, het is heel erg versnipperd, waarvan ze amper weten dat ze het in eigendom hebben. Ook mensen die eigenlijk er nooit iets mee gedaan hebben, het elke keer in gebruik uitgeven bij een boer. En nu zoiets hebben van, ja, ik wil het eigenlijk toch wel overdragen, ik wil er wel van af. Ik doe er zelf helemaal niks mee. En ja, dat gebeurt ook.
En als je dan voor jou denk ik een kaart met welke percelen er wel of niet verworven zijn of aangekocht zijn. Weten van welke eigenaar daar zitten. Dat is denk ik jouw dagelijkse kaart die je uit je tas haalt. Omdat ze denken, hey, ik heb daar nog een snipper liggen, een hoekje liggen. Wat eigenlijk nou, de laatste ontbrekende schakel is, om het maar zo te zeggen, in dat gebied.
Ja, die hebben er nog voldoende hier in dit gebied liggen. Wij hebben inderdaad een kaart waar we vlakdekkend allerlei en eigenlijk een soort zoekgebied rondom de Dommel hebben aangegeven. En dat zoekgebied, ja, dat is ergens rond de 360 hectare. Maar er is natuurlijk budget voor minder oppervlakte. Maar op het moment dat je het heel erg vastlegt op perceelsniveau, ja, dan leg je jezelf in de verwerving ook wel vast. Waar het in ieder geval binnen valt, is allemaal binnen het natuurnetwerk.
Ja.
En ik voer ook niet alle gesprekken zelf, hè. Weet je, vanuit de provincie ligt natuurlijk ook de opgave voor de realisatie van het natuurnetwerk. Middelen zijn daarvoor beschikbaar gesteld. Er zijn manifestpartners zijn er. En ja, er wordt ook weer capaciteit, rentmeesterscapaciteit ingehuurd. Dus dan zit je eigenlijk weer in een soort van gebiedsproces. En dan wordt alles afgestemd wat er aangekocht wordt, wat niet aangekocht wordt, hoe dat het afneemt.
Ben jij ook bij die overleggen bij de provincie dan betrokken? Of zijn dat andere mensen binnen natuurmonumenten die dat vooral doen? Dat afstemmen,
ja,
en dat
bespreken? Ja, er vindt heel veel door onze provinciale ambassadeur vindt er overleg plaats met de provincie op bestuurlijk niveau. We hebben ook nog medewerkers die meer op ambtelijk niveau bezig zijn binnen de provincie. Maar zelf spreek ik ook met enige regelmaat met mensen van de provincie. Ja. Dan word ik er ook bij betrokken vanuit de rentmeestershoek.
Want dan gaat het in feite om de afstemming. Kan een subsidie verkregen worden? Hoe loopt dat verder? Dat soort zaken?
Ja, die subsidie die wordt natuurlijk door de provincie wordt die bepaald. Die laat een taxatie maken. Dat zijn twee onafhankelijke registertaxateurs die de taxatie uitvoeren. Ja, er komt een bepaalde waarde komt eruit. En op basis van die waarde kun je gaan afwaarderen. En binnen het Rijks-NNB is dat in Brabant 85%. En binnen het provinciaal NNB is dat 50% van de getaxeerde waarde.
NNB?
Het natuurnetwerk Brabant, sorry.
Ja, we zijn goed in afkortingen, ja, maar dat is altijd even goed om dat voor mensen buiten Brabant dat niet te...
Ja, het went heel snel. Eigenlijk is dat gewoon het natuurnetwerk waarbij je een verdeling hebt tussen het Rijksnatuurnetwerk en het Brabantse deel.
Zitten we hier in een gebied wat vooral rijksgronden, zeg maar met een rijksgeld moeten worden gefinancierd? Of zit hier ook wat provinciaal?
Het zijn vooral rijksnatuurnetwerken.
Als je naar zo'n gebied kijkt, hoe lang denk je dat je dan bezig bent voordat je kan zeggen van nou, nu is het klaar en nu hebben we het afgerold?
Ja, dat is een beetje een gewetensvraag, denk ik. We zijn natuurlijk ontzettend lang al bezig met de realisatie van het natuurnetwerk. Die termijnen zijn ook elke keer opgeschoven. En vanuit de provincie is nu aangegeven, we willen in 2027 willen het natuurnetwerk gerealiseerd hebben. Maar het is geen makkelijke opgave, met mannenmacht wordt er aan gewerkt. Maar het is niet dat je dat dan ook meteen...
Dus het moet dus over 6 jaar klaar zijn, hè?
Ja, dat
aangekocht
gewoon, ja,
en ingericht dan.
De tijd vliegt, dus
Nog een flinke dobber. We gaan nog even een stukje wandelen en even kijken wat we nog verder kunnen zien. Dankjewel. We lopen hier nu op een zandpad. We zagen net een groene specht voorbij komen. En nu zien we hier...
Een flinke horenaar.
Ja. Dus je bent ook een natuurliefhebber, Petra.
Ja, ik ben zeker een natuurliefhebber. Ja, anders had ik denk ik hier ook niet helemaal op mijn plek gezeten bij natuurmonumenten.
Nee, maar er zullen ook rentmeesters zijn die niet van alle plantjes en vogels en alle beestjes precies weten wat het zijn en wat het is. Of wel?
Ja, maar dat weet ik natuurlijk ook niet. Ik weet het van een aantal soorten, weet ik het. Die herken ik ook. Maar het is ook niet verkeerd natuurlijk. Je hoeft niet per se die natuurkennis te hebben om rentmeester te kunnen zijn bij natuurmonumenten. Dat is niet randvoorwaardelijk. Maar het is wel heel erg mooi meegenomen natuurlijk. Want je kunt het wel bij... Op het moment dat je bij mensen zit, kun je dat ontzettend goed uitleggen waarom dat je bepaalde zaken juist op die locatie wilt gaan uitvoeren.
Ja. Heb je nou meer van de natuur geleerd en dingen gezien en met je collega's over gehad dan dat je bijvoorbeeld bij het waterschap deed?
Ja, bij het waterschap waren de rentmeesters, die zaten niet zozeer op de natuurdoelstellingen. Dus niet dat sommigen dat niet leuk vonden, maar die daar minder inhoudelijk kennis van hebben. Maar goed, dat is natuurlijk ook niet nodig om je werk goed uit te kunnen voeren.
Want als je nou moet schetsen, is het vooral in je werk dat het vooral juridisch is? Dat het heel veel napluizen is van hoe het in de actes is, de afspraken goed vastleggen, het goed formuleren van wat er nou tussen partijen onderling is afgesproken. Is dat eigenlijk toch wel de kern waar het dan in jouw werk om draait?
Nou ja, dat is wel een groot onderdeel. Dat maakt daar deel van uit. Je kunt dat niet zonder doen, want je moet gewoon weten van welke afspraken er in het verleden zijn gemaakt, wat de kwalitatieve verplichtingen op bepaalde percelen rusten. Wat houdt die kwalitatieve verplichtingen dan in? Is dat een belemmering om tot aankoop over te gaan of niet? Zitten er verontreinigingen, zware metalen? Het kan van alles zijn natuurlijk, hè? Dat hoort er allemaal bij.
Ja.
En je bent heel veel met overeenkomsten bezig. En elke overeenkomst is wel anders. Ik heb geen één standaard overeenkomst. Dus af en toe, ik ben geen jurist, ga ik ook even met onze juristen kort sluiten. Van, willen jullie even met mij meekijken? Want dit is toch weer anders dan het gebruikelijke.
Ja.
Ja, die hulp heb je nodig.
Ja. En dan, als we dan even zeg maar de stappen in de onderhandelingen, in de gesprekken die je dan voert. Hè? Dus je hebt een perceel waar je weet wie de eigenaar is. Dan ga je contact zoeken met de eigenaar. Ga je de gesprekken voeren met de eigenaar. Wat zijn dan eigenlijk de logische stappen in het proces waar je dan mee te maken hebt?
Nou ja, je gaat eerst in het kadaster wat je aangeeft. Je gaat kijken wie is de eigenaar. Dus je vraagt de eigendomsinformatie vraag je bij het kadaster op. Vervolgens ga je natuurlijk kijken, wat is de oppervlakte, waar ligt het perceel. Ik ga vaak, voordat ik met die mensen ga praten, ga ik het perceel in ieder geval vast bekijken. Zodat ik ook weet, waar hebben we het over, hoe is de ligging. Ligt het ver van een huisperceel af, ligt het op afstand. Dat zijn allemaal dingen die je gewoon meeneemt. En zodat je ook gewoon voorbereid bij die mensen aan tafel schuift. Niet dat ze denken van, hé, die heeft even van een kaartje afgekeken van waar het perceel ligt. En voor de rest weet ze gewoon helemaal niks. Dat komt ook niet professioneel over natuurlijk. En het toont meteen ook een stukje betrokkenheid.
Dan heb je dat perceel bekeken, je hebt de gesprekken gevoerd, je hebt onderhandelingen gevoerd. Uiteindelijk resulteert dat in een koopovereenkomst.
Of niet.
Of niet, maar goed, laten we even uitgaan dat het dan toch lukt om overeenstemming te bereiken. Ja. Maak je zelf die overeenkomst? Is het de notaris die dat doet? Hoe gaat dat?
Nou, die overeenkomst die maak ik zelf. Ik moet eerst natuurlijk een interne procedure, ook bij natuurmonumenten moet ik volgen. En als ik die gevolgd heb en meestal gelijktijdig dat proces, dat loopt een beetje naast elkaar. Stel ik de overeenkomst op, die stuur ik een concept ter beoordeling naar de mensen toe. Willen ze nog een toelichting, hebben ze vragen, kunnen ze me altijd even bereiken. Desnoods ga ik nog een keer langs. En ja, als dat eenmaal allemaal afgestemd is, akkoord en bij ons ook, dan kan die handtekening gezet worden.
Ja.
En als die handtekening gezet wordt, dan zit daarna natuurlijk nog een procedure die erachteraan komt. Want dan moet het ook richting de notaris. Moet het notarieel kadastraal afgehandeld worden.
Ja. Ga je dan ook naar die actepassering toe? Of is het alleen maar in bijzondere gevallen dat je dat doet?
In bijzondere gevallen, zijn collega's die dat wel doen. Ik ga in bijzondere gevallen ga ik even langs. Ook niet iedereen zit er op te wachten. Die hebben ze naast prima. Ik geef hem een machtiging af en die gaan zelf ook niet eens. Dus ik, bijzondere gevallen ga ik nee. Maar niet allemaal, nee.
Goed, we lopen weer een stukje verder. Achtergrond ambulances. We zijn toch in het stedelijke omgeving, maar toch in de natuur, Petra.
Ja, eigenlijk op een locatie waar je de natuur en de infra heel erg dicht bij elkaar komen. Als we hier een eindje verder doorlopen, dan loop je gewoon onder het knooppunt de Hocht loop je door, onder de A2. Ja, het is toch wel een hele bijzondere locatie. Of dat je het mooi vindt, daar kun je over discussiëren. Maar bijzonder is het.
Is het dan ook omdat het hier dan toch relatief rustig is? Kijk, ik zag net waar mensen hier fietsen. Er wordt hier gewandeld. Maar het is niet een gebiedje wat heel intensief wordt bezocht. Of is dat wel het geval?
Nou, ik denk als je hier in het weekend komt dat het hier echt wel een stuk drukker is. En in de vakanties. In de vakanties, maar met name met fietsers en wandelaars. En die blijven natuurlijk wel allemaal op de paden. Dus een enkeling die gaat echt van de paden af. En ja, daar van de paden af, daar is het natuurlijk rustig. En dan kan dan natuurlijk gewoon verder zijn gang gaan.
Ik zag ook bordjes staan, rustgebied, geen toegang. Is dat bewust om, zeg maar, bepaalde gebieden niet toegankelijk te maken?
Ja, wat je natuurlijk niet wil is dat die flora en fauna dat die verstoord wordt. Hè. Je hebt het broedseizoen, er zit van alles natuurlijk. Hè. Op het moment dat je alles dus gestructureerd via de paden leidt, dan kan de natuur gewoon verder zijn gang gaan daar buiten die paden. Ja. En anders op het moment dat mensen overal eigenlijk doorheen gaan lopen, ja, dan verstoor je de boel te veel. En aan de andere kant, het is ook helemaal niet zo fijn om overal tussendoor te lopen. Want er zitten allerlei insecten die steken. En weet je hebt hoog gras, je hebt teken, je loopt tussen de takken door. Het is ook niet zo comfortabel. Zo'n pad, hè, dat nodigt ook uit om te wandelen. En de meeste mensen blijven daar ook gewoon op.
Een gebiedje zoals hier, jullie doen niet zelf het beheer, denk ik. Ga ik vanuit met eigen machines. Nee, die worden verpacht. Dus boeren uit de omgeving die zijn hier aan het werk? Of hoe zit dat?
Ik denk dat hier gewoon een loonwerker, denk ik, gewoon ingehuurd wordt om het maaibeheer uit te voeren. Maar als rentmeester bij het natuurmonument hou ik me niet zozeer bezig met het feitelijke beheer van de natuurgebieden. Dat ligt echt op de beheereenheden en daar hebben we coördinatoren, boswachters hebben we daarvoor. En die zorgen dat het allemaal georganiseerd wordt binnen de gebieden. Dus als rentmeester hoef ik me daar zeg maar niet mee bezig te houden.
Of je loopt tegen bijzondere gevallen aan, of dat er een langjarig contract afloopt of wordt beëindigd.
Ja, dan word je met pacht. Hè. Pacht doen ze ook bij ons op de beheereenheden. En mijn collega's, de ene rentmeester binnen het natuurmonument, houdt zich daar meer mee bezig dan anderen. Ik hou me er heel weinig mee bezig, omdat mijn collega's die dit doen, de pacht, weet je, die hebben dat zo goed in de vingers zitten. Die hebben mijn hulp daar gewoon niet bij nodig. En op het moment dat er wel iets is, dan weten ze mij ook gewoon te vinden. En dan gaan we gewoon uitzoeken hoe het zit.
Dan zijn er natuurlijk ook soms wel eens contracten die al heel lang lopen.
Ja, contracten die je dus nu ook eigenlijk in deze tijd nooit meer zou afsluiten, maar waar je wel mee te dealen hebt.
Ja. En vind je dan dat er eigenlijk een soort leeftijdsgrens zou moeten zijn hoe lang je het mag gebruiken? Of zeg jij van, die discussie moeten we gewoon niet voeren?
Als er een overeenkomst is en die is gewoon rechtsgeldig, dan moet je eigenlijk daar ook gewoon aan houden. Of je moet samen, hè, in samenspraak, tot bepaalde afspraken komen, dan is dat prima. Maar ja, je hebt aan de voorkant een afspraak gemaakt, dat dien je aan te houden.
Ja, van beide kanten, zeg jij. Zowel van de pachters als van de verpachterskanten.
Ja. En als het niet meer past in deze tijd, dat betekent dat je samen om de tafel moet gaan zitten en kijken of dat je daar wel uit kunt komen.
Als jij nou een beeld moet schetsen van wat jij nou de komende 5 jaar aan activiteiten hebt binnen je werk van natuurmonumenten, hè? Van wat zie jij dan, zeg maar, als de grote opgave voor de komende tijd?
Nou, voor mijzelf zie ik vooral de grote opgave in de realisatie van het natuurnetwerk. De uitbreiding. Er is zoveel druk natuurlijk op de gronden binnen Nederland. Hè? En er is zoveel te doen ook met de stikstof. Alles. Agrarisch vlak, natuurvlak, infrastructuur, woningbouw, noem maar op. Er valt ontzettend veel te doen en ook voor de natuur moet veel gebeuren.
Want zie jij het zelf dat de natuur achteruit gaat of zie jij nu dat de natuur, kijk, ondanks alles, want als we nu om ons heen kijken, dan qua prachtige planten, bloemen zien we veel, bloei alles, heel veel insecten zag ik hier.
Maar dit is natuurlijk wel allemaal geholpen in het verleden. Eerst was dit er gewoon niet. Nee. En daaraan zie je wel dat die hulp heeft het gewoon nodig. Er moet gewoon wat meer ruimte komen ook voor die natuur.
Denk je dat hier in Brabant men dat wil? Of is dat nog een beetje zoeken met elkaar? Van hoe gaan we dat doen?
Ja, er zijn natuurlijk wel heel veel. Vraag je 10 mensen, krijg je 10 verschillende meningen. Dus dat is altijd heel erg lastig natuurlijk. Maar er ligt gewoon een opgave. En het gaat natuurlijk niet alleen maar om de natuur, het gaat ook over onze gezondheid gewoon als mens. En alles wat daarmee samenhangt. En ik denk dat de natuur daar een bijdrage aan kan leveren.
Oké, we gaan weer verder wandelen. Dankjewel. Petra, we zijn aan het einde gekomen van de wandeling langs de Dommel bij de Hocht. We hebben even bij de Kempense Plassen onze auto's neergezet. En ik kom daar een bordje tegen, wegens ijsvorming gesloten. Maar jij zegt dat hangt hier al jaren.
Nou ja, als ik kijk even hoe het eruit ziet en hoe verweerd dat het is, dan lijkt het erop dat dit al jaren hier op diezelfde locatie hangt, ja. Ja.
En het is volgens mij bijna 26 graden nu, dus waar hebben we het over met ijsvorming, toch? Of niet?
Ja, maar goed, de poort staat ook gewoon open in plaats van dat die gesloten is. Hè? Dus...
een waterplas hier, visvijver,
ja.
Is heel gebruikelijk, hè, in delen van Brabant dat je dat tegenkomt. Hè? Het is
ja,
overal.
Hier in het gebied zitten er meerdere. En dit is natuurlijk niet van natuurmonument. Dat is, ze noemen dit de Philips visvijvers. Ik weet eigenlijk niet of dat ik dat mag zeggen, want hier staat natuurlijk de Kempense Plassen. Ja, wij hebben ook bepaalde visvijvers in eigendom en ik hoor altijd dat het qua beheer is dat best wel complex. Er moet natuurlijk altijd water in blijven staan en dat valt niet mee om dat met die droge tijden allemaal vast te houden. Ja, er wordt heel veel water gestuurd natuurlijk ook binnen Nederland, hè, qua hoogte en pijlen.
Ja. Ja. Dus droogte is ook een thema wat jou ook raakt en wat je denkt van...
droogte is gewoon een thema wat iedereen raakt, in het bebouwd gebied natuurlijk ook. Hè. Als je ziet in de steden dat de warmte overal blijft hangen, omdat er heel weinig groen is. Maar ook de natuur zelf die heeft daar ook mee te lijden natuurlijk. Als je kijkt naar, en dit jaar valt het wel mee, maar vorig jaar was het vooral met die eikenbomen. Je zag echt dat ze het gewoon zwaar hadden.
Dus. Ja. We hebben de wandeling gemaakt. We hebben iets meer gehoord wat een rentmeester doet. Waar hij mee bezig is. Ik wens jou succes met je werkzaamheden bij Natuurmonumenten. En wellicht tot de volgende keer.
Dank je wel, Jan.
Dit was de podcast van oktober 2021 over het werk van de rentmeester. In november komt de volgende podcast uit. Wij zijn benieuwd naar uw reacties. Dat kunt u ons laten weten. Stuur een e-mail naar info@rentmeesternvr.nl.